Ja, goedemorgen allemaal. Ik voel me ontzettend bevoorrecht, moet ik u zeggen. Want wie heeft dat nou dat je aan zo'n prachtige tafel mag preken? Met een plaat van het heiligavondmaal. En het mooie daarvan vind ik dat als we daarover nadenken. De Heer Jezus is helaas net weggevallen. Kijk, eens even kijken wat we daaraan kunnen doen. Zonder hem kunnen we toch niet? Kijk. Maar als je daar even bij stilstaat, hè, bij dat avondmaal toen Jezus dat instelde, wat voor verschillende mensen daar eigenlijk waren. Judas, de verrader, die geld uit de kast stal, eigenlijk meer uit was op eigen gewin. De twee broers van wie de moeder zei, nou, zij mogen toch wel zeker één aan uw linkerhand en één aan uw rechterhand zitten. Er was strijd ook onder hen. He, er was Simon de Zeeloot, een vrijheidsstrijder, maar er was ook Matthäus de Tollenaar. Juist deel van het geldende gezag. Vissers, mensen die niet in aanzien stonden. Mensen, eigenlijk, ja, als je het een beetje oneerbiedig zegt, een samengeraapt zootje. En toch één, toch samen. Vandaag wil ik met u spreken over het heiligavondmaal. We willen dat later in de dienst ook met elkaar vieren. Vandaar dat u nu nog ziet dat we daar nog niet aan zijn toegekomen. Maar eerst willen we stilstaan bij wat Gods woord daarover te zeggen heeft. En dat is ontzettend veel. Het is een geheimenis van God met een betekenis zo rijk dat ik geloof dat we dat nu nog niet geheel kunnen bevatten. We kunnen iets van de sluier oplichten vandaag en dat willen we samen doen. Er zijn meerdere gedeelten in de Bijbel waar het avondmaal wordt uitgelegd, waar het wordt besproken. En ik ben uiteindelijk in de voorbereiding terechtgekomen bij 1 Korintiërs, hoofdstuk 11, de versen 17 tot en met 34. Het is een rijk stukje waaruit een belangrijke les te leren is. En die les is vanmorgen: avondmaal vieren doe je samen. Het tekstgedeelte dat we zo gaan lezen komt uit de eerste brief aan de Korintiërs. Het is een pastorale brief. Paulus die wijst de gemeente terecht. Hij onderwijst, hij geeft aanwijzingen. En hij had ertoe ook het volste recht. Hij was hun geestelijk vader. Hij had de gemeente in Korinthe gesticht. En hij had 1,5 jaar bij hen gewoond om hen ook de grondbeginselen van het geloof bij te brengen. Er was een brief aan hem gestuurd. En er waren wat mensen naar hem toegekomen in Efeze, waar hij de brief heeft geschreven. Met vragen, maar ook met wat zorgwekkende berichten. En daar reageert Paulus op. Hij reageert op die brief en ook op de berichten van Chloe's huisgenoten over de dingen die gaande zijn in de gemeente van Korinthe. En een groot probleem voor de Korintiërs was de eenheid. Het samen zijn. Dat is het eerste waar Paulus na zijn begroeting over begint. Verderop in de brief blijkt dat er sprake was van dusdanig hooglopende conflicten dat men elkaar zelfs dagvaarde voor de rechter. Uit de beantwoording van de vragen kunnen we ook opmaken dat er op tal van punten meningsverschillen waren. En dat de onderlinge verhoudingen daaronder leden. Men was uit op eigen gelijk. Er waren theologische debatten gaande en men wilde gelijk hebben. Maar Paulus, in de beantwoording van de vragen, ook in deze brief, wijst hen een hogere weg. Niet voor niets is dit ook de brief met het befaamde hoofdstuk over de liefde, hoofdstuk 13. Maar een paar hoofdstukken eerder beginnen wij te lezen. Zoals ik zei, 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. En zet u schrap, want Paulus is niet mild. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomst in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leidt uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Ja, de Corinthiërs krijgen van Paulus een flinke tik op de vingers. Hun samenkomsten bouwen niet op, maar worden zelfs als schadelijk bestempeld. Nou, om goed te kunnen begrijpen wat er aan de hand was, is het nodig om te weten over wat voor samenkomsten Paulus het hier heeft. In de vroegere heidense, dus de niet-Joodse gemeente, was het de gewoonte om op zondag 2 maal samen te komen. 'S Ochtends was er een dienst van woord en gebed. En 's avonds kwam men samen voor de liefdemaaltijd, waarbij ook het heilig avondmaal werd gevierd. Iedereen nam van thuis eten en drinken mee om het samen met elkaar te gebruiken. Om deze laatste samenkomsten, de liefdemaaltijden, gaat het Paulus. Paulus had gehoord, zo blijkt uit het stukje vers 18, dat er sprake was van partijvorming. Er was scheuring, oneenigheid ontstaan. Paulus gelooft deze berichten in ieder geval deels. Ook omdat hij zegt, partijvorming, het is onvermijdelijk in de kerk. Ook binnen de kerkmuren is er verleiding. En we moeten steeds waakzaam zijn daaraan niet toe te geven. God laat verleiding, soms zelfs ketterijen, wanneer fundamenteel wordt afgeweken van de grondbeginselen van ons geloof. God laat dat soms toe, opdat zal blijken wie oprecht zijn in hun geloof. Nou, het probleem bij de liefdemaaltijden van de Corinthiërs was dat het zo ver was vervreemd van de bedoelingen daarvan en van de betekenis van het heilige avondmaal, dat het daar niets meer mee te maken heeft. Paulus zegt, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. De rijken, die uiteraard veel eten en drinken meebrachten, aten en dronken het allemaal zelf op. Ze deelden hun rijkdom niet met de armen, die waarschijnlijk zelf niet eens genoeg hadden om mee te brengen naar de maaltijd. Dus je had rijk, die aten alles op. De armen die hadden nakijken. Maar er was nog iets aan de hand. Vanuit de vroegere heidense gewoonte van de Corinthiërs hadden de Corinthiërs een gebruik overgenomen. Het was gebruikelijk om in heidense afgodendiensten overdadig alcohol te drinken. En kennelijk was dat in de gemeente van Korinthe ook gebeurd. Paulus heeft het erover dat er mensen dronken waren. Het resultaat. De gemeente was verdeeld in enerzijds rijk, verzadigd, dronken, aan de andere kant arm, hongerig en ten diepste vernederd. Van een samenkomen kon nog nauwelijks worden gesproken. De bijeenkomsten hadden niets meer te maken met het gezamenlijk gedenken van Jezus' offer. De Engelse theoloog Matthew Henry uit de 17e eeuw heeft een commentaar op dit Bijbelgedeelte geschreven. En dat wil ik citeren, want dat is heel treffend in dit gedeelte. Hij schreef: het is mogelijk om binnen één kerk samen te komen en toch verdeeld te zijn. Liefdeloosheid, vervreemding van gevoelens van genegenheid, vooral wanneer die voortkomen uit tweedracht, verschillen van mening en ruzie, veroorzaken scheuringen. Christenen kunnen zich in gemeenten verdelen en toch wederkerig elkaar liefhebben. Maar ze kunnen ook allen in dezelfde gemeenschap blijven en toch liefdeloos zijn. Hoe komen wij samen? In eenheid of in verdeeldheid? We lezen het volgende stukje, de versen 23 tot en met 26. Daar schrijft Paulus. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Nou, na de ferme terechtwijzing van Paulus wil Paulus de gemeente ook onderwijzen en weer op de goede weg helpen en herinneren waar het allemaal om begonnen is. En een belangrijke vaststelling doet hij al in het eerste vers. Het gaat terug op de Heer zelf. Ik heb het niet bedacht, zegt Paulus. Andere mensen hebben het niet bedacht. Het gaat terug op de Heer zelf. En hij haalt ook de woorden van Jezus aan wanneer hij het uitlegt. Waarom vieren we het heilig avondmaal? Nou, we zien het allereerst in de versen 24 en 25. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Allereerst gedenken we Jezus in het heilig avondmaal. We brengen hem in herinnering. Want we mogen nooit vergeten wat hij voor ons heeft gedaan. Dat zijn bloed voor ons heeft gevloeid. Dat hij zichzelf heeft overgegeven voor ons. Dat hij is gestorven aan het kruis. Dat hij is opgestaan uit de dood. Iedere keer dat we het heilig avondmaal gebruiken, denken we daaraan. En op die manier bouwen we ook ons eigen geestelijk leven op. En we eren de Heere Jezus daarmee. We houden hem in ere. Vers 26, we doen nog iets anders wanneer we het heilig avondmaal gebruiken. Daar staat, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Ten tweede staat er dus, wij verkondigen de dood van de Heer. We maken bekend dat hij voor ons is gestorven. Ja, aan wie dan? Aan wie verkondigen we dat? Aan wie maken we dat bekend? Nou, in de eerste plaats denk ik aan onszelf. We nemen het brood en beseffen dat zijn lijden ons genezing brengt. We drinken de wijn en laten op ons inwerken dat Jezus' offer voldoende is. Dat we nu rein zijn voor God. Dat we mogen komen. En in het breken van het brood en het drinken van de wijn verkondigen we Jezus' dood ook aan God, aan onze Heer. We zeggen als het ware, Heer, uw geschenk, uw zoon, de Heer Jezus, aan. Dank u voor dat kruis. We vernieuwen in het avondmaal onze toewijding aan God. Maar we verkondigen het ook elkaar. Het brood en de beker gebruiken we immers samen. We geven de schaal door. We geven de beker door. Alsof we willen zeggen, broeder, zuster, neem ook van dit brood. Neem ook van deze wijn. Want de Heer stierf ook voor u. Hij stierf ook voor jou. Ook voor jou is zijn offer genoeg. We zijn vergeven. Aanvaard opnieuw wat Jezus voor u, voor ons deed. Het avondmaal is verder ook een verkondiging van Jezus' dood aan ongelovigen. Als er ongelovigen in de kerk aanwezig zijn. Ze zijn getuigen van het avondmaal. En ze denken na over de les die daarin ligt en wat hen daarin wordt verteld. Jezus stierf voor deze wereld. Dan nodigt het avondmaal uit om dat geschenk van de Heer Jezus te aanvaarden. Leg je oude leven af en ontvang nieuw leven door hem. Leef eeuwig met de Heer. Maar ook voor de wereld daarbuiten is het avondmaal een verkondiging. Ondanks dat de wereld God de rug heeft toegekeerd, niets van hem en zeker niet van Jezus wil weten, blijven wij trouw het heilige avondmaal vieren, totdat hij komt. Iedere keer blijven wij getuigen van onze gestorven Heer, van de prijs die is betaald. Avondmaal vieren doe je dus met elkaar. We doen het samen. We gedenken Jezus' offer, verkondigen samen dat Jezus voor deze wereld is gestorven, de prijs is betaald en dat wij vrij zijn van de zonde. We drinken die waarheid diep in, iedere keer dat we het brood nemen, de beker drinken. En in het avondmaal wordt het bijna tastbaar. Een bemoediging om op die manier de nieuwe week in te mogen gaan. We gaan naar het laatste stukje, de versen 27 tot en met 34. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Nou, Paulus gaat verder met zijn uitleg en hij grijpt terug op de problemen die hij heeft aangehaald, namelijk de verdeeldheid in de gemeente in Korinthe, wat zich onder meer uitte in een grote ongelijkheid tussen arm en rijk tijdens de liefdemaaltijden en het verworden van die maaltijden tot ware slemp- en braspartijen. Vanuit die achtergrond moeten we ook dit laatste stukje begrijpen. Het wordt dan duidelijk dat als een gemeente denkt op die manier te kunnen omgaan met het heilig avondmaal, dit een grove belediging is voor Jezus' offer. Het avondmaal is er om Jezus' offer in herinnering te brengen, om zijn dood te verkondigen. We vieren dat het einde is gekomen aan onze zondige staat. Dan hoort het ook een waardige maaltijd te zijn in liefde. Dat het hierbij niet alleen maar gaat om het eerbied hebben voor Jezus' offer, laat vers 29 zien. Als we even terugkijken naar het begin, naar vers 27, dan zien we: wie op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, maakt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Nou, het lichaam en het bloed van de Heer, dat wijst op Jezus' offer. En dan gaan we naar vers 29 en daar staat: want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. In vers 27 heeft hij het over het lichaam en het bloed van de Heer. In vers 29 over het lichaam van de Heer. Heeft Paulus het hier nou over hetzelfde of voegt hij in vers 29 iets toe? We lezen dan hoofdstuk 10, de versen 16 en 17 erbij. In die versen staat 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood. In deze versen zien we dat het avondmaal niet alleen maar onze verbondenheid uitdrukt met de Heere Jezus. Het één zijn met het bloed van Jezus. Het één zijn met het lichaam van Jezus. Maar in vers 17 dat het ook onze verbondenheid uitdrukt met elkaar. Hoewel wij zijn, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben alle deel aan dat ene brood. Het ene brood Christus, het ware voedsel uit de hemel. Hoewel wij als lichaam van Christus verdeeld zijn over vele kerken en gemeenten over de wereld, zijn wij één, dat ene lichaam. Dus in vers 29 gaat het er ook om dat wij eerbied hebben voor die eenheid die wij samen zijn. Dan geeft Paulus een aanwijzing, zodat het liefdeloze en achterloze gedrag van de Korintiërs kan stoppen. In vers 28 zegt hij: laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en van de beker drinkt. Met andere woorden, denk even na. Laat je gedachten gaan naar die plaats waar Jezus' lichaam werd gekruisigd, waar zijn bloed heeft gevloeid. Denk dan nog even verder. En besef dat het niet alleen voor u, dat het niet alleen voor jou deed, maar voor zijn kinderen wereldwijd. En dat betekent dus ook voor zijn kinderen naast je. Voor ieder van ons heeft zijn bloed gevloeid. Of wij onze broeder en zuster nou zouden hebben uitgekozen of niet. Als je dit doet en erover nadenkt, je beseft wat de Heer voor ons heeft gedaan, dan kan het niet anders dan dat zijn liefde door ons gaat stromen. En dat die liefde ook werkelijk verbindt. We vieren dan echt samen avondmaal in eenheid. Het wordt dan als het ware het startschot voor onze liefde naar elkaar. Het is onze basis. Want de Heer nam niet alleen mij aan, maar hij nam ook u. Hij nam ook jou aan. De Korintiërs worden aangespoord om ontzag voor God te hebben. En waardig met het avondmaal om te gaan. Want het is een heilig avondmaal met een diepe betekenis waarvoor we niet te veel respect kunnen hebben. Wie aan het avondmaal komt, komt aan de Zoon. Daarom Paulus' sterke vermaning, toets jezelf. Dan hoeft het niet te komen tot ingrijpen van de Heer. Want dat was bij de Korintiërs wel het geval. De Heer kwam daarop voor zijn heilige naam met als gevolg zwakken, zieken en doden. Dat is niet mis. Op die manier, en dat vinden we soms moeilijk om te begrijpen, het was toch een daad van liefde, want op die manier wilde de Heere God ervoor zorgen dat de Korintiërs weer op de goede weg kwamen, zodat ze niet samen met de wereld zouden worden veroordeeld. Het is moeilijk om dit Bijbelgedeelte zo te lezen. Hoe moeten we dit begrijpen? Hoe moeten we dit vertalen naar onze eigen situatie? Want het is duidelijk dat onze samenkomsten ver afstaan van het gebruik van de Korintiërs destijds. En hoe moeten we omgaan met het feit dat God zo opkwam voor zijn heilige naam? Toch komen we het wel vaker in de Bijbel tegen. In het Oude Testament bijvoorbeeld, wellicht kent u het verhaal van koning Saul, die in een oorlog was, het brandoffer moest worden opgedragen en hij moest wachten op Samuel. Maar Saul werd ongeduldig, de manschappen werden ongeduldig, het ging niet goed. En als koning had hij zoiets, nou weet je wat, dan draag ik het brandoffer wel zelf op. Het kostte hem zijn koningschap en zijn vriendschap met Samuel. Korte metten maakte de Heer daarmee. Of wellicht kent u het verhaal van koning Belsasar van Babylonië. Die had een feestje en hij dacht, nou, ik wil wel wat mooie bekers gebruiken. Wat liet hij aan, wat liet hij brengen? De bekers uit de tempel van de Heer. De Babyloniërs hadden de tempel leeggeroofd en koning Belsasar dacht, ik gebruik die bekers. Een muur verscheen op de hand en de boodschap was duidelijk, aan uw koningschap is een einde gekomen. Diezelfde nacht nog stierf koning Belsasar. Maar ook in het Nieuwe Testament zien we dat. Bijvoorbeeld Jezus ijver voor de tempel. Hoe hij de geldwisselaars en de kooplui de tempel uitjoeg. Want daar was de tempel niet voor. Ijver voor God. Of Ananias en Safira, die dachten te kunnen liegen over de opbrengst van hun woning. Het werd ze aangerekend als een leugen tegen de Heilige Geest. Ze vielen ter plekke dood neer. Dus de ijver van God komen we wel vaker tegen. Als we dit gedeelte in samenhang zien met die andere gedeelten, begrijpen we dat we ontzag voor God moeten hebben. Er valt met hem niet te spotten. God is een God van liefde, maar dat betekent vooral dat hij wil voorkomen dat we onder zijn veroordeling vallen. En daarom wijst hij ons soms heftig terecht. En er zijn grenzen, die hadden de Korintiërs duidelijk bereikt. God riep hen een halt toe door hen te straffen met zwakte, ziekte en de dood in de hoop hen te redden. Ontzag voor God zien we hierin ook, betekent ook ontzag voor zijn inzettingen, waaronder ook het avondmaal. Paulus besluit dan met wat praktische aanwijzingen. Wat opvalt is dat hij niet het kind met het badwater weggooit. Hij zegt niet stop maar met die liefdemaaltijd, dat gaat hartstikke verkeerd. Nee, het is juist een prachtig kader voor de onderlinge liefde en er zijn ook meerdere gemeenten die dit nog in praktijk brengen. Nee, hij zegt, wees gastvrij voor elkaar. Met andere woorden, deel. En ook geeft hij de tip, heb je veel honger, eet dan thuis alvast wat. Hè? Hoef je niet zo te schransen. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. Nou, naar onze situatie. Zoals ik al zei, vergelijken is lastig. Want onze situatie is heel anders dan die voor de Korintiërs. Maar als we naar het Bijbelgedeelte kijken, worden een aantal dingen wel voor ons ook duidelijk. Namelijk, de versen 24 en 25. Het avondmaal is het in herinnering brengen van Jezus' offer. Wij denken terug aan die dag dat hij zijn leven voor ons gaf. Het tweede, dat zien we in vers 26 zo mooi. Iedere keer dat we het avondmaal gebruiken, verkondigen wij de dood van de Heer. He, dat hij voor ons is gestorven. Ten derde, vers 27. Het avondmaal drukt onze verbondenheid uit met Christus. Door het eten van het brood, door het drinken van de wijn, drukken wij onze eenheid met Christus uit. Maar vers 29. We drukken in het heilig avondmaal ook onze verbondenheid met alle andere christenen uit. Want wij zijn allen deel van het ene lichaam, het lichaam van de Heer. Nou, de Korintiërs hadden vooral moeite met het laatste en het uitte zich ook. In die zin staan hun problemen misschien toch niet zo ver van ons af. Want hoe vaak doen wij de onderlinge liefde en eenheid geen geweld aan? In de manier waarop we denken over onze broeders en zusters? De manier waarop we praten over elkaar? Wellicht juist de manier waarop we praten over de ander, waar die ander niet bij is. In onze daden hebben we alleen maar liefde voor degene onder ons die ons liggen. Ik hou Matthew Henry nog een keer aan. Christenen kunnen zich in gemeenten verdelen en toch wederkerig elkaar lief hebben. Maar ze kunnen ook allen in dezelfde gemeenschap blijven en toch liefdeloos zijn. Hoe zit het met ons? Zijn wij werkelijk één? Laten we onszelf toetsen voordat we van het brood nemen en uit de beker drinken. Amen.